Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 99 en daarvan de versen 1 en 3. God de Heere regeert. En het derde vers looft met hart en stem, looft de kracht van hem die het recht bemint in zijn rijksbewind. Psalm 99, de versen 1 en 3. Belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we daarna Psalm 89, het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hij mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn. Zijn troon zal heerlijk pralen. 89, het 15e vers. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing is Matteüs 22 en daarvan de verzen 1 tot en met 14. Matteüs 22 en daarvan de verzen 1 tot en met 14. Jezus, antwoordende, sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende, het koninkrijk der hemelen is gelijk een zekere koning die zijn zoon een bruiloft bereid had. En hij zond zijn dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen, en zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende, zeg de genoden, ziet, ik heb mijn middagmaal bereid, mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed. Komt tot de bruiloft. Maar zij, zulks niet achtende, zijn heen gegaan, deze tot zijn akker en gene tot zijn koopmanschap. En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan en doden hen. En als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig, en zijn krijgsheren zendende, heeft hij doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. En toen zeide hij tot zijn dienstknechten, de bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zoveel als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. En dezelfde dienstknechten uitgaande op de wegen, vergaderden alle die zij vonden, bij de kwade en goede. En de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij al daar een mens niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed. En zeide tot hem, vriend, hoe zijt gij hier ingekomen geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde. En toen zeide de koning tot de dienaars, bind zijn handen en voeten, neemt hem weg en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Tot zover uit het woord van God. Laten wij de Heer om een zegen vragen. Lieve Heren, wij mogen u vanavond hartelijk danken dat u ons bij elkaar gebracht heeft in uw huis. En Heren, we danken u voor wat u ons gegeven heeft, voor wat u ons geeft. We hebben gezongen, Heren, over uw trouw. En over het feit dat u zich altijd houdt aan uw woord. U heeft gezworen aan David dat zijn troon altijd zou blijven. En zo is het ook. Heere God, we loven en prijzen u om uw goedheid, om uw trouw, om uw goede tierenheid die u telkens weer en voortdurend aan ons betoont. En Heere, we bidden om een gezegende dienst. Wilt u bij ons zijn, Heere, deze avond? Wilt u geven dat uw boodschap vanavond in mag gaan in onze harten? Dat het woord iets met ons zal doen, Heere God, en niet zomaar het ene oor in zal gaan en het andere weer uit. Maar Heere, u heeft gezegd dat waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, dat u in uw midden bent. En dat willen wij dan ook vragen, Heere God, of dat u bij ons wilt zijn. Heere, met uw Heilige Geest. Of dat u uw Heilige Geest wil geven, Heere, zowel in het spreken als in het luisteren naar uw woord. Zegen ons, Heere, zoals we hier vanavond zijn opgekomen naar de kerk. Heere, u kent ons, u weet van ons leven. We zingen het, ik was doorgrond en ken mijn hart. O Heere, u bent degene die onze harten doorgrondt. Heere God, wilt u ons gedenken in de dingen die ons bezighouden, onze noden, onze zorgen die soms groot kunnen zijn. Heere, misschien zijn we in zekere zin zwaar beladen naar de kerk gekomen. Maar wilt u geven, Heere, dat wij in ons leven mogen weten dat u voor ons zorgt. Ja, dat u voor ons bidt aan de rechterhand van uw Vader. En dat u bidt tot uw Vader. Dat u bidt voor ons. Opdat wij het einddoel zouden bereiken. En eenmaal in zouden gaan in de rust die overblijft voor het volk van u. Heere God, sterk ons als wij een weg hebben te gaan die moeilijk is. Als we ervaren dat het kruis dat op onze levensweg is gekomen. Het kruis dat wij hebben te dragen, dat u dat niet wegneemt. Geef Heere dat we mogen ervaren dat u ons ondersteunt. En dat u zeer dicht bij ons bent. Heere, laat het zo zijn. Wat de apostel zegt, dat wij zelfs leren roemen, ons leren verheugen in verdrukkingen, omdat ze een vrucht hebben. Hoewel de verdrukkingen niet aantrekkelijk zijn, als wij de verdrukkingen op zichzelf beschouwen, maar geef Heere dat we mogen zien en ervaren dat de verdrukking een vrucht heeft, die u wel behagelijk is. De verdrukking werkt ondervinding, zegt de apostel, en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die aan ons is gegeven. Heere, u kent ons, leer ons uw naam aan te roepen als het moeilijk is. Als we ons bevinden midden in de storm. En geef, Heere, dat we verwachting mogen hebben en mogen weten dat als u straks terug zult komen, elke storm die zich in ons leven kan voordoen, zal zwijgen. Als het zo is, Heer, vanavond dat wij buiten u staan en ten diepste geen hoop hebben voor de toekomst, weten dat we zonder u, zonder het bruiloftskleed waar we over gelezen hebben, niet voor u kunnen verschijnen. Heere God, geef dat we vanavond geraakt mogen worden door de boodschap van uw woord. Geef dat zondaren mogen zien dat u degene bent die ons het bruiloftskleed aanreikt in de prediking van het woord. Geef, Heere, dat zondaren dat bruiloftskleed mogen aannemen om rechtvaardig voor u te zijn. Heere, werk zo door het woord. Geef dat mensen die met deze dingen tobben, die voortdurend met de vraag leven hoe ze met u verzoend worden. Heere, geef dat ze in de prediking van het woord uw Zoon, de Heer Jezus Christus, mogen aanschouwen in al zijn heerlijkheid. Opdat alle last, de last van de zonde van ons zal afvallen als we zien, Heere, wie u bent. En dat u gekomen bent om ons te behouden. Dat u gekomen bent om de straf op de zonde te dragen. Geef, Heere, dat we met Petrus leren zeggen: hij droeg onze overtredingen in zijn lichaam op het hout. Heere, zegen zo, wees met ons en zegen zo de bediening van het woord. Heere, gedenk zo de gemeente. U kent ons en wilt u aan de gemeente geven, Heere, wat zij nodig heeft. Ook aan de kerkenraad en aan de herder en leraar die u aan deze plaats heeft verbonden. Zegen hem, wees hem nabij en geef hem telkens opnieuw, Heere, de bediening van uw Heilige Geest. Heere, we bidden voor deze wereld die ten diepste in nood is als zij zucht onder de gevolgen van de zonde. Die ene daad van Adam heeft zulke verschrikkelijke gevolgen gehad. En tot op de dag van vandaag hebben wij daarmee te maken. Wij hebben de eerstelingen van de geest ontvangen. Waar deze wereld zucht als in barensnood zijnde. Uw woord tekent het. Ontferm u over deze wereld, Heer. En in het bijzonder over al die mensen die lijden of die te maken hebben met geweld, met onderdrukking. Heer, wij mogen u danken dat wij in zekere zin in vrede mogen leven. Al is het gevaar ook in Europa, in Nederland niet afwezig. Maar Heer, gedenk aan al die mensen die leven in situaties van oorlog en geweld. Heer, en wil vrede geven. En wil vooral geven, Heer, dat mensen u leren kennen, opdat ze uit leren zien naar de wereld van uw heerlijkheid. Want we weten dat de grote gevolgen van de zonde niet zullen worden weggenomen voordat u komt, Heer Jezus Christus. Als u komt, dan zullen alle oorlogswapens omgesmeed kunnen worden tot landbouwwerktuigen, zoals uw woord dat tekent. Heere God, en daarom verwachten we u. Gedenk aan deze wereld, aan mensen die te weinig eten hebben, die lijden vanwege gebrek aan voedsel. Gedenk aan mensen die op andere wijze in barre omstandigheden leven. Gedenk aan mensen in Nederland, Heere, die of in huiselijke situaties of in andere situaties te lijden hebben. Heere, en we bidden vanavond ook voor uw kerk overal op deze wereld. Als we bedenken, Heere, dat wij in vrijheid onze godsdienst mogen beleiden. In vrijheid mogen zeggen dat we geloven in de Heere Jezus Christus en dat Hij koning is. Maar dat er zoveel landen zijn waar christenen dat niet in vrijheid kunnen beleiden. Heere, gedenk ze. En Heere, geef in het bijzonder aan hen dat ze zullen ervaren dat u in de verdrukking erbij bent. Het is soms moeilijk te accepteren dat u de verdrukking niet wegneemt. Maar de apostel heeft het gezegd, al zou het ons leven kosten. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad en zijn leven voor ons heeft gegeven aan het vloekhout van het kruis. Zelfs de dood zal ons niet kunnen scheiden van de liefde van Christus. Heere, gedenk zo uw kerk, waar ook ter wereld. En Heer, laat het zo zijn dat uw evangelie overal gehoord mag worden. En dat mensen die er ten diepste nog mee onbekend zijn, uw woord in handen mogen krijgen. Dat uw woord ook door hen gehoord zal mogen worden. En Heer, geef dat velen zich geroepen mogen weten. Ja, al uw kinderen om het brood des levens niet alleen voor zichzelf te houden, maar het ook uit te delen aan anderen. Heren, zo is er veel te vragen. Onze ogen zijn op u. We belijden, Heren, dat we in onszelf iets waard zijn, nergens recht op hebben. Maar we vragen alle dingen alleen in de naam van de Heere Jezus Christus. Op grond van het werk dat hij volbracht op het kruishout van Golgotha. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 72 en daarvan de verzen 1, 4 en 11. Geef Heere de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan het koningszoon om uw knechten te richten met beleid. En het vierde vers, het rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt. En het elfde vers, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72 en daarvan de versen 1, 4 en 11. Gemeente, wij hopen na te denken over het voorgelezen schriftgedeelte. En als uitgangspunt voor de prediking lees ik u het 11e vers en het 12e vers. Dus Matteüs 22 en daarvan het 11e vers en het 12e vers. Maar de preek gaat nadrukkelijk niet alleen over deze verzen. En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij al daar een mens niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed. En hij zeide tot hem: vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde. Tot zover uit het woord van God. Gemeente, de Heer Jezus begint deze gelijkenis met te zeggen: het koninkrijk der hemelen is gelijk een zekere koning die zijn zoon een bruiloft bereid had. Ik denk, je kunt wel zeggen dat deze gelijkenis behoorlijk bekend voor ons is. Maar ik zou vanavond nadruk willen leggen op die eerste woorden: het koninkrijk der hemelen is gelijk een zekere koning. Het koninkrijk der hemelen. Wat heeft de gelijkenis die wij gelezen hebben nu met het koninkrijk der hemelen te maken? En eigenlijk de eerste vraag: wat is het koninkrijk der hemelen dan eigenlijk? En ik denk dat we de gelijkenis veel beter gaan begrijpen als we een idee hebben van wat het koninkrijk der hemelen nu eigenlijk is. Matteüs spreekt heel vaak over het koninkrijk der hemelen. Juist Matteüs kun je zeggen, omdat hij ons de Heer Jezus voorstelt als de beloofde koning van Israël. Elke evangelist heeft een ander doel met zijn evangelie. En Matteüs stelt ons de Heer Jezus Christus voor, zoals ik zei, als de beloofde koning van Israël. Marcus daarentegen als de dienstknecht van God. Lucas als de zoon des mensen. Lucas vertelt ons dat de Heer Jezus mens geworden is zoals wij mens zijn. Op de wereld gekomen is zoals wij op de wereld gekomen zijn. En Johannes stelt ons de Heer Jezus Christus voor als de zoon die van eeuwigheid in de schoot des vaders was. De evangeliën bij elkaar vormen zo een soort van vierluik die ons de heerlijkheid van de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus omschrijven. Je zou kunnen zeggen dat de Heilige Geest dus niet aan één evangelie genoeg had om de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus en zijn werk ons voor te stellen. Maar in Matteüs gaat het er dus om dat de Heer Jezus de beloofde koning is van Israël. En daarom legt Matteüs 1 al direct uit dat hij afstamt van David en dat hij recht heeft op de troon van zijn vader David. Ik denk, en daar kom ik straks nog heel uitvoerig op terug, dat het in de eerste plaats, als wij bedenken, de Heer Jezus is koning, hij is de beloofde koning en hij zal gaan regeren, dan heb je het dus over het koninkrijk der hemelen. Wij mogen verwachten dat de Heer Jezus straks terugkomt naar deze aarde en dat hij, zoals Psalm 72 dat zegt en wij hebben dat gezongen, dat hij zal regeren over Israël en tot aan de uiterste einde van de aarde. Zijn heerschappij zal zijn tot aan de uiterste einde van de aarde. Maar je zou kunnen zeggen, als we het over het koninkrijk der hemelen hebben. Het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk waar de hemel regeert. Je leest in de Bijbel ook over het koninkrijk van God. En eigenlijk die twee uitdrukkingen betekenen hetzelfde. Het koninkrijk van God of het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk van God is het koninkrijk waar God regeert. En het koninkrijk der hemelen is het koninkrijk waar de hemel regeert. En daarom, er is geen verschil, zou je kunnen zeggen, tussen deze twee uitdrukkingen. Je zou kunnen zeggen, maar u zegt, de Heer Jezus komt en zal regeren over deze gehele wereld. En zijn heerschappij zal zijn tot aan het uiterste van de aarde. Maar is het dan vandaag de dag ook niet zo, dat de Heere God regeert? En dat is waar. Je leest bijvoorbeeld in Exodus 15. Als de Heere God zijn volk droogvoets door de Rode Zee heeft geleid. Dan zingt Mozes, de Heere zal in eeuwigheid en geduriglijk regeren. Dus de Heere regeert. Wij hebben het gezongen op Psalm 99, God de Heere regeert. En ook de andere psalmen, Psalm 97 bijvoorbeeld, ze staan er vol mee. God de Heere regeert. Je zou kunnen zeggen, zijn koninkrijk is deze wereld. God regeert in hemel en op aarde. En al is het dan zo, zoals de schrift zo vaak tekent, dat de Satan, de Heer Jezus zegt het zelf dikwijls, dat de Satan de overste is van deze wereld. In zekere zin zou je kunnen zeggen, de baas of de leider van deze wereld. Satan de overste van deze wereld. Nochtans weten wij dat God de Heere regeert. Paulus zegt zelfs dat Satan de God is van deze eeuw. Dus met andere woorden, de God van deze wereld. Satan heeft veel heerschappij in deze wereld. En zijn heerschappij duurt voort tot de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Maar ondertussen mogen wij weten dat de Heere God het laatste woord heeft. In die zin kun je zeggen, het koninkrijk van God is er al. Want God de Heere regeert. Je kunt te maken hebben met de listige omleidingen van de Satan. Je kunt soms merken in je eigen leven dat de Satan daadwerkelijk rondgaat als een briesende leeuw. En nochtans weten wij en Gods kind mag weten dat de Satan niet het laatste woord heeft, maar dat God het laatste woord heeft. En elke storm zal zwijgen als de Heer Jezus straks terugkomt naar deze wereld. Gods kind mag weten dat Satan veel macht heeft, maar dat hij buiten de toelating van de Heere God niets kan beginnen. En dat zie je treffend in het leven van Job. Satan kon veel doen, maar niets buiten de toelating van de Heere. Dus als wij het hebben over het koninkrijk van God, dan kun je zeggen, Gods koninkrijk is heel deze wereld. God regeert in de hemel en hij regeert over de aarde. Maar om beter te begrijpen, want waarom preekt de Heer Jezus Christus dan in Matthäus 3 bijvoorbeeld, of in Matthäus 3 Johannes de Doper, en in Matthäus 4 de Heer Jezus, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Als het koninkrijk er al is, waarom zou u dan prediken, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen? En ik denk dat dat een belangrijke vraag is. En ik hoop dat u mij kunt begrijpen als ik het volgende uitleg. De Heere God heeft van meet af aan het plan gehad om zijn koninkrijk te leggen aan de voeten van de mens. Je leest in Genesis 1 dat de Heere God zegt, wees vruchtbaar. Het tegen Adam en Eva, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt u en vervult de aarde en onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen van de zee en over het gevogelte van de hemel en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Adam en Eva moeten gaan regeren over de aarde. Dat is, om zo te zeggen, Gods welbehagen geweest. God regeert, maar hij wilde het koninkrijk leggen aan de voeten van de mens. Wees vruchtbaar en vermenigvuldigt u en vervult de aarde en vooral dan deze woorden en onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen van de zee en over het gevogelte van de hemel. Maar wat gebeurt er? En ik denk dat je dat duidelijk kunt lezen in de schrift in Genesis 3, valt de mens in de zonde. Adam en Eva vallen in de zonde en geven het koninkrijk ten diepste uit handen. Sindsdien, dus God geeft het koninkrijk aan de mens. De mens moet regeren over deze aarde. Maar Adam en Eva geven het koninkrijk uit handen. Ze geven het ten diepste in handen van de Satan. En sinds de zondeval kun je zeggen dat Satan de overste is van deze wereld. Hoewel blijft staan wat ik in het begin gezegd heb, dat God altijd het laatste woord heeft. In zekere zin is het natuurlijk zo, God de Heere regeert. Psalm 97 en Psalm 99 en zoveel schriftplaatsen getuigen ervan. Dat laten we staan. Maar God wilde het koninkrijk leggen aan de voeten van de mens. Maar de mens gaf het koninkrijk uit handen. En de Heer Jezus zelf noemt Satan de overste van deze wereld. En de Heer Jezus, u kent de geschiedenis van de verzoeking in de woestijn. Als Satan dan tegen de Heere Jezus zegt, één buiging is genoeg en ik zal u al de koninkrijken van deze aarde geven. Dan zegt de Heere Jezus niet, dat kun je helemaal niet doen. Want al die koninkrijken die zijn van mij. In zekere zin stemt de Heere Jezus daartoe dat de Satan inderdaad die bevoegdheid heeft. Satan de overste van deze wereld. De Heere Jezus zegt niet, Satan, je kunt mij helemaal die koninkrijken niet geven. Maar hij zegt, de Heere uw God alleen zult gij aanbidden. En dan is het zo mooi in Genesis 3. Vanaf Genesis 3 belooft de Heere God echter dat de kop van de Satan vermorzeld zal worden. De mens geeft het koninkrijk uit handen, geeft het koninkrijk in handen van de Satan. Maar God zegt, de kop van Satan zal vermorzeld worden. Er komt een einde aan de macht van Satan. En vanaf het begin belooft de Heere God. Adam heeft het, om zo te zeggen, verprutst. Maar hij belooft een ander mens. Hij belooft de tweede Adam. Die zal herstellen alles wat de eerste Adam, wat Adam verloren had. En dat is zo'n belangrijke boodschap. Als je dan leest bijvoorbeeld in de... Want het is, ik kan er niet al te uitgebreid bij stilstaan. Maar Daniël profeteert bijvoorbeeld in Daniël 7, het 13e vers... Verder zag ik in de nacht gezichten en ziet, er kwam één met de wolken des hemels als eens mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen en zij deden hem voor dezelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk dat hem alle volken, natieën en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal. Adam gaf de macht uit handen in handen van Satan. Maar de Heere Jezus, om het maar heel kort en eenvoudig te zeggen, de Heere Jezus zou komen. En hij zou de kop van de Satan verpletteren. En als de ware zoon des mensen en tegelijkertijd God, zou hij gaan regeren over deze wereld. Adam gaf het koninkrijk, de eerste mens gaf het koninkrijk uit handen. De eerste Adam verloor zijn macht. De tweede Adam zou komen. En Gods doel was alles aan hem te geven. Alles, zegt de schrift, onder één hoofd te vergaderen, de Heere Jezus Christus. En als ik het dan heb over het koninkrijk, dan denk ik aan wat ik aan het begin van de preek gezegd heb. Wij verwachten dat de Heere Jezus zal terugkomen. Toen de Heere Jezus begon te prediken, predikte hij: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Wij verwachten wat de psalm zegt, dat de Heere Jezus zal komen en zal gaan regeren over deze gehele wereld. Over Israël en over al de volken van deze aarde. Ik hoop dat u, om het even te herhalen, dan mag zien dat je in het algemeen mag zeggen dat God regeert over deze gehele aarde. Hij heeft altijd het laatste woord, hoewel Satan zoveel macht heeft. Er kan niets gebeuren buiten de toelating van de Heere God om. Maar in de tweede plaats moeten we bedenken dat het Gods behagen was, dat het Gods welbehagen was het koninkrijk te geven aan de mens. De mens verloor het, maar God belooft de Messias. De Messias zou komen, de Heere Jezus Christus. En als de ware Zoon des mensen zal Hij gaan regeren over deze gehele wereld. En God beloofde aan David, en deze Zoon des mensen zal jouw Zoon zijn en zal uiteindelijk zitten op jouw troon. Daarvan hebben wij gezongen, Psalm 89, het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt, zijn zaad zal eeuwig zijn. Adam verprutste het, maar de Heere God beloofde de Messias zal komen. En hij zal stammen uit het huis van David en hij zal de troon van zijn vader David bestijgen. De engel zei het tegen Maria: je zult zwanger worden en je kind zal de Zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Op dit moment, de Heere Jezus heeft gezegd, zoals ik nu gezeten ben in de troon van mijn vader. De Heere Jezus zit nu in de troon van zijn vader boven. Zoals ik gezeten ben in de troon van mijn vader, zo zullen jullie, al degenen die in mij geloven, met mij mogen zitten in mijn troon. Wij verwachten, God gaf het koninkrijk aan de mens. De mens gaf het koninkrijk uit handen. Maar wij verwachten de Zoon des mensen die eens zal regeren over deze gehele wereld. En als hij zal regeren, dan zal er vrede en gerechtigheid op deze aarde zijn. Ja, de ganse aarde zal bedekt worden met de heerlijkheid des Heren. En Paulus heeft het gezegd, wij zien met lofprijzing uit naar de wereld van Gods heerlijkheid. En begrijpt u, en daarom toen de koning kwam, toen de koning was gekomen, toen de Heer Jezus Christus was geboren, toen de koning was gekomen, predikte Johannes de Doper: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Met de komst van de koning was het koninkrijk zeer dichtbij gekomen. Wat lees je dan in het evangelie naar Matteüs? En ik denk dat het belangrijk is om dat te zien, dat het volk hem niet wilde accepteren als hun koning. Zij zochten een koning die hen economische voorspoed kon geven, bijvoorbeeld. En de Heer Jezus verwijt de scharen op een bepaald moment dat zij hem volgden om de wonderen die zij zagen, omdat ze van de broden gegeten hadden, maar niet omdat zij tekenen gezien hadden. Dus het volk wilde niet aan hem. Galilea accepteerde hem niet. In Matteüs 11 begint hij een aantal steden in Galilea te verwijten. Wee u Gorazin en wee u Bethsaida. Zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied waren. Zij zouden zich bekeerd hebben. En in Matteüs 12 zie je dat de Joodse leidslieden, dat ze de Heer Jezus Christus eveneens verwerpen. Als hij iemand bevrijdt van de duivel, zeggen zij, hij werpt de duivelen uit door Beelzebul, de overste van de duivelen. En zo zie je in het evangelie naar Matteüs dat de mensen, dat het Joodse volk, dat de massa van het Joodse volk hem verwerpt. Er is een overblijfsel dat in zijn naam gelooft, zoals er ook vandaag een overblijfsel is in deze wereld dat in zijn naam gelooft. En in Matteüs 13 zie je dat de Heer Jezus zelfs in zijn geboorteplaats verworpen wordt. In Matteüs 14 lees je over de dood van Johannes de Doper. En de dood van Johannes de Doper is dan een voorbode van zijn eigen dood. Dus de koning komt. In het Oude Testament wordt er naar uitgezien, zie uw koning komt. En hij kwam, maar het Joodse volk accepteerde hem niet, wilde niet aan hem. Omdat ze een ander soort van leider zochten. Ze zochten geen koning die eerst bekering vroeg. Ze zochten geen koning die in de eerste plaats de verandering van hun hart op ogen had. Ze zochten een koning die een economische voorspoed kon geven zoals de wereld een leider zoekt. Die in staat is economische voorspoed te geven. En dat is zo belangrijk en ik denk dat we deze waarheid dan uitgedrukt vinden in het gedeelte dat wij gelezen hebben. Het koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning die zijn zoon een bruiloft bereid had. Het gaat hier over een stad die van de koning een uitnodiging ontvangt voor de bruiloft van de koningszoon. En je kunt zeggen, de bruiloft is hier een beeld van de vreugdevolle gemeenschap met God in zijn koninkrijk. Maar het is een beeld. Een stad ontvangt van de koning een uitnodiging voor de bruiloft van de koningszoon. Maar nogmaals, je moet bedenken dat het hier gaat, dat de bruiloft hier een beeld is van die vreugdevolle gemeenschap met God in zijn koninkrijk. Mensen worden genodigd om zo te zeggen het koninkrijk binnen te gaan. En binnen het koninkrijk die vreugdevolle gemeenschap met God te gaan beleven, te gaan ervaren. En het gaat hier over het feit dat de Heere God zijn volk Israël riep tot de bruiloft. Dat de Heere God zijn volk opriep tot bekering. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Of eenvoudiger gezegd, dat de Heere God zijn volk opriep in te gaan in het koninkrijk. En daar dus zijn gemeenschap, de vreugdevolle gemeenschap met hem te ervaren. Maar Israël wilde niet. Er staat in vers 3, en zond zijn dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen en zij wilden niet komen. Als ik het nog eenvoudiger zeg, de Heere God bood zijn genade aan het Joodse volk, maar zij wilden niet komen. Hij bood het koninkrijk aan zijn volk, maar zij wensten hem niet als hun koning. En dan staat er in vers 4, wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende, zegt de genode, ziet, ik heb mijn middagmaal bereid. Mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed, komt tot de bruiloft. Heel in het algemeen mag je zeggen, het gaat hier om het aanbod van de genade. De Heere God bood zijn genade, de Heere God bood zijn gemeenschap. Bood de gemeenschap, de vreugdevolle gemeenschap met God aan zijn volk. Maar zij wilde ten diepste niet. En als er dan in vers 4 staat, die woorden wederom, zond hij andere dienstknechten uit, zeggende, zegt de genode, zie, ik heb mijn middagmaal bereid en alle dingen zijn gereed. Dan mag je denken aan het feit dat na het sterven en na de opstanding van de Heer Jezus Christus, de boodschap opnieuw uitgegaan is tot het Joodse volk. Petrus op de Pinksterdag preekt daar tot de Joden en ze krijgen daar de mogelijkheid zich te bekeren. Maar opnieuw geldt, de massa van het Joodse volk bekeerde zich niet. Er kwamen velen tot bekering op de Pinksterdag, laat dat duidelijk zijn. Maar de massa van het Joodse volk accepteerde hem niet. Het verschil met daarvoor was, nu klinkt het, alle dingen zijn gereed, de Heere Jezus. Hij was gestorven, hij was begraven, was opgestaan uit de dood. Kom tot de bruiloft. Maar zij wilde ten diepste niet komen. Er staat in vers 5, maar zij zulks niet achtende zijn heen gegaan, deze tot zijn akker en gene tot zijn koopmanschap. De mensen hadden geen interesse in zijn boodschap. De een ging tot zijn akker en de ander tot zijn koopmanschap. Ze gingen, om zo te zeggen, over tot de orde van de dag. Ze waren druk bezig met de aardse beslommeringen. De schrift zegt, Matthäus zegt, de Heer Jezus zegt in Matthäus, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van noden. De boodschap werd gehoord, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Je moet je bekeren. Je moet je bekeren om in te kunnen gaan in het koninkrijk. Om de vreugdevolle gemeenschap met God te ontvangen, te krijgen. Maar zij stelden geen belang in de boodschap. Ze gingen, om zo te zeggen, over tot de orde van de dag. En dan staat er in vers 7, als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig. En zijn krijgsheren zendende, heeft hij doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. En is dat niet, gemeente, wat letterlijk gebeurd is? Paulus schrijft in Romeinen 11 dat door de val van het Joodse volk de zaligheid de heidenen geworden is om hen tot jaloersheid te verwekken. Is het niet daadwerkelijk zo dat de Heere God vanwege het ongeloof van Israël het Joodse volk ook daadwerkelijk geoordeeld heeft? En je moet natuurlijk heel voorzichtig zijn zulke dingen te zeggen. Ik denk dat het zo belangrijk is om te benadrukken dat God wel voor een tijd het Joodse volk terzijde heeft gesteld, maar dat hij van plan is en dat hij in de toekomst van plan is en in de toekomst daadwerkelijk de draad met zijn volk Israël weer zal opnemen. Maar als je leest wat er in vers 7 staat, dan denk je aan wat gebeurd is in het jaar 70 na Christus onder de Romeinse veldheer Titus. En daadwerkelijk is Jeruzalem verwoest geworden, is de stad in brand gestoken. Het Oude Testament, samengevat, staat er vol van. De Heere Jezus, de Messias, zal komen. Zie, uw koning komt en hij zal regeren. Maar toen hun koning kwam, hebben zij hem niet geaccepteerd, hebben zij hem niet omhelst. En je zou kunnen zeggen, juist daarom, juist vanwege hun ongeloof, heeft God het Joodse volk als natie voor een tijd terzijde gesteld, om dan later de draad met zijn volk weer op te pakken. Maar dan staat er in vers 9, daarom gaat op de uitgangen der wegen en zoveel als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. Als het Joodse volk niet, als het Joodse volk hun koning niet wenst te accepteren, dan zegt de koning vervolgens, daarom gaat op de uitgangen der wegen, gaat naar de kruispunten van de wegen. En zoveel als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. Het ziet op het feit dat het evangelie juist door, vanwege de verwerping, door het Joodse volk van de Messias, dat het evangelie bij de heidenen terecht is gekomen. Gaat naar de uitgangen, naar de kruispunten van de wegen en roept ze tot de bruiloft, zoveel als gij er zult vinden. Je zou kunnen zeggen, in zekere zin, en nogmaals, je moet daar voorzichtig mee zijn, maar vanwege het feit dat het Joodse volk hun Messias, haar Messias verwierp, is het evangelie bij ons terechtgekomen. En dan denk ik, als ik dat zo lees, het daarom gaat op de uitgangen der wegen en zoveel als gij zult vinden, roept ze tot de bruiloft, de kruispunten van de wegen. Als ik dan denk aan bijvoorbeeld de situatie in Peru, in Lima, waar wij wonen, juist op de kruispunten van de wegen, daar zie je juist de arme mensen staan, de mensen, de behoeftige mensen staan. Daar zie je de bedelaars, ze zoeken juist die plaatsen op, hè, omdat daar veel mensen zijn en omdat ze daar misschien geholpen kunnen worden. Als je dezelfde gelijkenis leest in Lucas, hè, dan staat er niet, ga haastelijk naar de kruispunten van de wegen, maar dan staat er, ga haastelijk uit in de straten en wijken der stad en breng de armen en verminkte en kreupelen en blinden hierin. Ik denk dat je het zo mag zeggen. In de eerste plaats wil de schrift hier zeggen dat juist door de val van het Joodse volk de zaligheid naar ons toe gekomen is. Dat de Heer heeft gezegd, ga dan uit en preek het evangelie onder de heidenen. Zoals de Heer Jezus ook zegt in Markus 16, predikt het evangelie aan alle volken. En dan is het zo rijk, want ik denk dat de schrift tekent, hij is mens geworden en onder de mensen heeft hij vervolgens de laatste plaats ingenomen om zo ook de laagste onder de mensen te bereiken. En ik zou vanmorgen of vanavond hier willen zeggen dat betekent dat elk mens onder ons welkom is bij de Heer Jezus. Hij heeft gezegd, ga dan uit. Ga naar de uitgangen, naar de kruispunten van de wegen waar je veel mensen tegenkomt. Waar je allerlei soorten van mensen tegenkomt. En zoveel als je er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. Weet u, gemeente, op een andere plaats in het evangelie naar Matteüs, dan zie je misschien nog duidelijker dan hier, dat de Heer Jezus juist vanwege het feit dat Israël hem verwierp, dat de Heer Jezus het koninkrijk op een andere manier begon voor te stellen. De koning, juist vanwege het ongeloof van het Joodse volk, reist naar het buitenland. Matteüs 25 vers 14, de gelijkenis van de talenten begint zo. Want het is gelijk een mens die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. De koning reist naar het buitenland, maar beveelt zijn dienstknechten uit te gaan naar de uitgangen van de wegen, naar de kruispunten van de wegen en elk mens tot de bruiloft te roepen. Het is ook belangrijk om te lezen wat er in Matteüs 21 vers 43 staat. De gelijkenis die voorafgaat aan de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Ook daar gaat het over het ongeloof van het Joodse volk. En daar zegt de Heer Jezus heel letterlijk in vers 43. Daarom zeg ik u dat het koninkrijk Gods van u zal worden weggenomen. En een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. Dus je zou kunnen zeggen vanwege het ongeloof van het Joodse volk neemt God het koninkrijk van hen weg en geeft het koninkrijk aan een ander volk. En daar gaat het om. De Heer Jezus is naar het buitenslands vertrokken zoals de schrift dat tekent. Heeft zijn dienstknechten geboden het evangelie te prediken en heeft gezegd, onderwijst al de volken, maakt al de volken tot mijn discipelen, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Juist vanwege het feit dat Israël zijn Messias verwierp, heeft God het koninkrijk voor een tijd van hen genomen en heeft God het koninkrijk aan een ander volk gegeven. En dat volk bestaat uit Joden en uit heidenen. Hij heeft het koninkrijk aan een ander volk gegeven, maar is zelf buitenslands gereisd. Hij begon dus eigenlijk vanwege het ongeloof van Israël het koninkrijk voor te stellen op een nieuwe wijze. Zijn dienstknechten zouden moeten uitgaan en naar de kruispunten van de wegen en elk mens die ze maar tegenkwamen, het moeten nodigen tot de bruiloft. Vandaag de dag, en daarom is het zo belangrijk dat er staat aan het begin, het koninkrijk der hemelen is gelijk. Want je ziet, Israël verwerpt zijn koning, het koninkrijk wordt van hen afgenomen en het koninkrijk wordt gegeven aan een ander volk. Wij zijn die mensen, zou ik willen zeggen. Van de uitgangen van de wegen. Van de kruispunten van de wegen. Tot ons is de boodschap gekomen. Kom tot de bruiloft. En hoeveel mensen, Joden en heidenen, hebben inmiddels niet gehoor gegeven aan de roep van het evangelie. Zoveel mensen. En daar zie je het koninkrijk, zou je kunnen zeggen, op een heel nieuwe wijze. Mensen, het Joodse volk wilde haar koning niet accepteren. Maar mensen uit het Joodse volk, want het geldt nog steeds dat een deel van het Joodse volk wel degelijk in zijn naam gelooft. Maar mensen uit Joden en heidenen horen het evangelie en omhelzen de Heer Jezus als hun zaligmaker en als hun koning. De Heer Jezus, de Heere God had gezegd, David, jouw kind zal uiteindelijk voor altijd regeren. Aan een van jouw nakomelingen zal ik het koninkrijk voor altijd geven en zal regeren in vrede en gerechtigheid over heel deze aarde. Maar Israël verwierp zijn koning. En toen heeft God het koninkrijk aan een ander volk gegeven. En waar vind ik het koninkrijk op dit moment? Terwijl de koning buitenslands is gereisd, vind ik het koninkrijk op al die plaatsen waar mensen de Heer Jezus omhelzen als hun zaligmaker en als hun koning. Mensen horen het evangelie en u heeft het evangelie zo vaak gehoord. En de vraag aan u is, heeft u de Heer Jezus mogen omhelzen als uw zaligmaker en als uw koning? Waar is het, de wereld zegt de schrift, Satan is de god van deze eeuw, zegt Paulus. Satan heeft zoveel te zeggen in deze wereld. En je hoeft maar naar buiten te lopen en je ziet op zoveel plaatsen dat Satan het voor het zeggen heeft. Dat mensen de wil van hem doen. Maar in deze wereld, gelukkig, zijn er ook mensen die zich bekeerd hebben. Die de Heere Jezus hebben omhelst als hun zaligmaker en als hun koning. Ga dan de wereld in, heeft de Heere Jezus gezegd tegen zijn discipelen. En maak de volken tot mijn discipelen, tot mijn volgelingen, door ze te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Waar zie ik vandaag de dag het koninkrijk? Daar waar de mensen gehoor geven aan de prediking van het woord. En ingaan in het koninkrijk. De bruiloftzaal betreden. Maar dan kom ik bij een belangrijk punt. Want dan staat er in vers 10 en dezelfde dienstknechten uitgaande op de wegen vergaderden alle die zij vonden, beide kwade en goede. En de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. En ik zou willen zeggen, als ik het koninkrijk van God bij wijze van spreken in Waarder moet zoeken, vanavond, waar zoek ik dan het koninkrijk van God hier? Want daarbuiten volgt men de Heere Jezus niet. Daarbuiten accepteert men hem niet. Als zaligmaker en als koning. Maar hier in de kerk, als het goed is, zijn mensen die hem omhelst hebben als hun zaligmaker en als hun koning. En natuurlijk weet ik dat je in de kerk kunt zitten en kunt tobben met de vragen. Met vragen over de vergeving der zonden. Maar heel in het algemeen kun je zeggen, waar is het koninkrijk van God hier? Hier. Maar dan kom ik bij die woorden die er staan. En de zelfverdienstknechten uitgaande op de wegen vergaderden alle die zij vonden, beide kwade en goede. Er komen niet alleen goede binnen. Er komen ook kwade binnen. Je moet je de situatie maar heel letterlijk voorstellen. Gods dienstknechten worden geroepen om te gaan naar de kruispunten van de wegen. Daar waar heel, heel veel mensen zijn. En elk mens mogen ze roepen. En de boodschap is: bekeert u. Bekeert u. En omhelst de Heer Jezus Christus toch. Want je bent een zondaar van nature. En je kunt niet voor God verschijnen zonder genade. Omhelst de Heer Jezus Christus toch als je zaligmaker, als je verlosser en omhelst hem als je koning. En vervolgens komen daar mensen. Ze komen, om zo te zeggen, de kerk binnen. En bij de ingang van de kerk worden ze gedoopt. En want de doop is volgens de Bijbel de toegangspoort tot het koninkrijk van God. Daarbuiten beleidt men, om zo te zeggen, dat Satan koning is, volgt men de Satan. Maar mensen bekeren zich, horen de boodschap van het evangelie, bekeren zich en worden gedoopt bij de ingang van de kerk en betreden zo het koninkrijk van God. Maar staat er dan, en dan komen er binnen bij de kwade en goede. Je zou het zo kunnen zeggen, er zijn ook mensen die zich niet met heel hun hart bekeren. Er zijn ook mensen die slechts in naam christen zijn en meer niet. Je leest dat ook in de gelijkenis van het onkruid tussen het tarwe. En dan zegt de Heer, als dan de knechten het onkruid willen uittrekken, laat het tarwe en het onkruid tezamen opgroeien. Tot de oogst. En dan staat er in vers 11. En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij al daar een mens niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed. En dan denk ik, ja, hier als kerk, als het goed is, dan zijn wij een stuk van het koninkrijk van God. Hier al diegenen die de Heer Jezus Christus mogen beleiden als hun zaligmaker en als hun koning. Tezamen vormen we het koninkrijk van God, want we erkennen hem als onze koning. Maar er zal een moment komen dat de koning terugkomt. Dat de Heer Jezus komt terug. En als ik die woorden lees, en als de koning ingegaan was, denk ik aan dat moment, aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Hij zal terugkomen. En dan zal hij al de aanzittende gasten overzien. Het is aangrijpend dat je hier dan leest. Dan ziet hij daar één mens niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed. En dan zegt de koning tegen hem: vriend, hoe zijt gij hierin gekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde, staat er dan. En dat is een aangrijpende boodschap. Zou je kunnen zeggen, het Joodse volk verwierp de Messias. Het evangelie is bij ons terechtgekomen en zoveel mensen, zou je kunnen zeggen, in deze wereld, hebben zich bekeerd. Hebben hun zonden beleden, hebben de Heer Jezus omhelst als een zaligmaker en als een koning. Maar is de praktijk niet dat velen dat slechts gedaan hebben met woorden? Nogmaals, er staat, ze vergaderden bij de kwade en goede. Er kwamen niet alleen maar mensen binnen die zich oprecht bekeerd hadden, integendeel, kwade en goede. En als de koning binnenkomt, dan ziet hij daar één mens zonder bruiloftskleed. Als de koning dat ziet, Nee, dan zegt hij, bindt zijn handen en voeten en neemt hem weg en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. En dan zou je zeggen, nou ja, maar eentje. En wat de koning overziet, heel die zaal met gasten. En dan zit daar één persoon tussen zonder bruiloftskleed. Maar als ik dan een beetje verder kijk in het evangelie naar Matteüs. Matteüs 25. Weer een gelijkenis over het koninkrijk der hemelen. Maar over het koninkrijk der hemelen in de eindtijd. In de tijd vlak voor de wederkomst van Christus. En dan zegt hij. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan 10 maagden. Welke haar lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijs. En 5 van haar waren dwaas. Stel je voor, in die bruiloftzaal zaten misschien 100 mensen of 200 mensen. En eentje zat daar zonder bruiloftskleed. Als er 200 mensen zaten, dan is dat 0,5%. En als je dan leest de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden, dan gaat het niet meer over eentje. Maar dan gaat het over 5 wijze maagden en 5 dwaze maagden. Dat betekent, gemeente, zoals wij hier zitten, wij zijn het koninkrijk van God. Maar de vraag die naar ons toekomt vanavond is een hele belangrijke vraag. Bent u bekleed met het bruiloftskleed? Het feit dat je de Heere Jezus beleidt, wil niet automatisch zeggen dat je bekleed bent met het bruiloftskleed, blijkbaar. Deze mensen die hadden deze man, om bij die persoon te blijven, had de prediking gehoord. Had de prediking in zekere zin ook omhelst. Had zich laten dopen en was het koninkrijk Gods binnengekomen. Maar was niet gekleed met het bruiloftskleed. En hoe is dat bij ons? Hoe is dat bij u? Bent u bekleed met het bruiloftskleed? En wat is het bruiloftskleed dan? Zou je kunnen vragen. Ik denk dat het ziet heel algemeen op de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Dat we in hem vergeving van zonde ontvangen. En dat we in hem volkomen rechtvaardig zijn. Vlak na de zondeval, toen Adam en Eva zondigden, ontdekten ze dat ze naakt waren. En zo staat de mens ten diepste vanwege de zonde naakt voor God. En Adam en Eva probeerden direct die naaktheid te bedekken met schorten van vijgenbladeren. Met de vruchten, zou je kunnen zeggen, van hun eigen werk. Ze maakten schorten en probeerden daarmee hun naaktheid te bedekken. En daar stonden ze voor God met die schorten van vijgenbladeren. En dan spreekt God hem aan. Waar ben je? En dan zegt Adam, ik ben naakt. Ik ben naakt. Hij zegt niet, ik was naakt. Ik ben naakt. Hij stond daar met dat zelfgemaakte schort, maar ik ben naakt. En even later doodt God, om zo te zeggen, zelf een dier en bekleedt Adam en Eva en met de huid van dat dier. Om maar te zeggen, die schorten van vijgenbladeren, de vruchten van je eigen werk, kunnen je naaktheid voor God niet bedekken. Het is nodig dat je bekleed raakt met de huid van iemand anders. En dat dier dat God slachtte in Genesis 1, wees heen naar de Heere Jezus Christus. Je moet bekleed zijn met de Heere Jezus Christus. Zijn bloed wast ons van al onze zonden. En alleen in hem is gerechtigheid te verkrijgen. En de grote vraag aan u is, bent u bekleed met het bruiloftskleed? Maar ik zou willen zeggen vanavond, als we uitgaan naar de kruispunten van de wegen. En als we elk mens die we daar vinden, rijk en arm, kreupelen, armen, verminkten. Maar evengoed rijke mensen mogen uitnodigen tot de bruiloft. Dan wordt daar het bruiloftskleed aangereikt. En elk mens mag het, en ook vanavond in de dienst, mag ik het bruiloftskleed aanreiken aan elke zondaar. En je mag het aan, pakken, aannemen. Maar, zegt de Heer Jezus ergens, die gezond zijn, die hebben de medicijnmeester niet voor nodig. Er zijn mensen die niet ervaren dat ze ziek zijn. Dat ze een probleem hebben. En daarom niet vragen naar de medicijnmeester. Daarom aan hem voorbij gaan. En zo kan het zijn dat je in de kerk zit vanavond. En dat je voorbij gaat aan wat je hoort. Maar de Heere God reikt u het bruiloftskleed aan. Christus en zijn gerechtigheid. De profeet zegt, hij heeft mij bekleed met de mantel van de gerechtigheid. En deze mantel wordt u aangeboden in de prediking van het woord. Je komt er niet met deel uitmaken van het koninkrijk van God. U hoort bij het koninkrijk van God, zeker. Dat durf ik zo te zeggen. En elk mens die gedoopt is, hoort bij het koninkrijk van God. Maar behoren bij het koninkrijk van God betekent niet automatisch dat je ook het bruiloftskleed hebt. En de koning zag die aanzittende gast en hij zag er eentje zonder bruiloftskleed. En hij zei, hoe zijt gij hier ingekomen? Hoe is dat mogelijk? Want het bruiloftskleed is je toch aangeboden? Hoe ben je dan ingekomen zonder bruiloftskleed? En dat zou ik vanavond tegen u willen zeggen. Als u nog zonder bruiloftskleed in de kerk zit, hoe bestaat dat? Maar neem dan dat bruiloftskleed aan dat je aangereikt wordt in de bediening van het woord. Christus, de Heere God, biedt u zijn vrede aan en biedt jou zijn vrede aan vanavond. En dat kleed, als je weet dat je een zondaar bent en dat je niet voor God kunt verschijnen zoals je nu bent. Omdat God een rechtvaardig God is die de zonde straft. Hij reikt dat bruiloftskleed aan en je mag het. Dat klinkt misschien heel makkelijk, maar je mag het aannemen. Hij reikt dat bruiloftskleed. En Paulus zegt ergens, als het gaat over de rechtvaardigheid uit de werken, als een mens rechtvaardig zou worden door de werken, ja, wie zal dan ooit zalig worden? Wie zal in de hemel opklimmen of in de hel nederdalen? Maar, zegt hij, als het gaat over de rechtvaardigheid die een mens kan krijgen uit het geloof, nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. De zaligheid wordt je als het ware zo in het hart gelegd. Dat is de prediking van het evangelie. De zaligheid, de Heere Jezus, zijn gerechtigheid wordt je zo in de schoot geworpen, in het hart gelegd. Het bruiloftskleed wordt je aangereikt en je mag het aannemen. Maar het is verschrikkelijk om deel uit te blijven maken van het koninkrijk. Maar zonder het bruiloftskleed te blijven, om zo te zeggen. En straks zo de koning te ontmoeten. Kijk, als het erover gaat, de Heer God heeft tegen Petrus gezegd. Petrus, aan jou geef ik de sleutels van het koninkrijk der hemelen. En dat betekent als er mensen in de kerk zijn die leven in openbare zonde, dan moet, om het maar even op onze huidige situatie toe te passen, dan moet de kerkenraad zeggen van, u leeft in zonde. En dan moet de kerkenraad de broeder, de persoon vermanen enzovoort. En het uiterste is dat iemand uiteindelijk buiten het koninkrijk van God gezet wordt. En dat je moet zeggen, je hebt er geen deel aan. Maar als het gaat over mensen die misschien leven volgens het woord van God en uiterlijk ernaar leven, dan nog kan het zo zijn dat je niet bedekt bent met het bruiloftskleed. Hier zitten als het goed is geen mensen die leven in openbare zonde. Maar wel degelijk kan het zo zijn dat u voortleeft zonder het bruiloftskleed van Christus. En ik zou tegen u willen zeggen, dit bruiloftskleed, dat wordt u aangeboden. Dat wordt u aangeboden en u mag dat bruiloftskleed aanpakken. En tegelijkertijd verschrikkelijk als je het niet aanpakt. Want er staat, toen zeiden de koning in vers 13, bind zijn handen en voeten, neemt hem weg. En werpt hem uit in de buitenste duisternis, daar zal zijn wening en knersing der tanden. En niemand sprak zo duidelijk over de hel als als de Heer Jezus Christus. Laat duidelijk zijn dat de boodschap van de hel zijn preken niet domineerde, om het maar zo te zeggen. Toen de Heer Jezus sprak in een synagoge, toen verwonderde iedereen zich over de woorden van genade en barmhartigheid die over zijn lippen kwamen. Zo staat het er letterlijk. Dus de Heer Jezus, het was niet zo dat 50% van zijn preken over de hel ging. Maar de Heer Jezus, hij ontweek het onderwerp nooit. In het Oude Testament lees je betrekkelijk weinig over de hel. Maar de Heer Jezus sprak er heel eerlijk en duidelijk over. Als mensen zich niet bekeren, dan is hun eind in de plaats waar wening is en knersing der tanden. Maar de Heer Jezus wilde de mensen daar niet hebben. Als hij de mensen zag, Matteüs 14 bijvoorbeeld, dan wordt hij met innerlijke ontferming over de mensen bewogen. En dan wil hij zijn zegen kwijt, ook al waren de mensen er nog niet aan toe om de zegen te ontvangen. Maar hij wilde zijn zegen kwijt. En zo is de Heer Jezus. Hij wil zijn zegen kwijt, ook aan u. Maar hij is wel eerlijk. Als je doorleeft zonder het bruiloftskleed, het is gevaarlijk. De Heer Jezus werkelijk, hij kan spoedig komen. Tegenwoordig rekent men meer met het graf dan met zijn komst. En dan kun je bij jezelf denken, de gemiddelde leeftijd van de mens is 70 jaar of 80 jaar. Dus je hebt nog genoeg tijd. Maar ondertussen is het waar. En is het zo bijbels om te zeggen dat zijn komst nabij is. Over een klein poosje dan komt de koning terug. En dan betreedt hij, om zo te zeggen, de kerk. En dan overziet hij de gasten. En dan gaat het erom, bent u bekleed met het bruiloftskleed dat hij zo vaak aangeboden heeft in de prediking van het woord. Met heel mijn hart hoop ik dat zondaren, misschien topt u met de vragen omtrent de vergeving van de zonde. Is het wel voor mij bedoeld? Heb ik niet te veel gezondigd? Als de Heer Jezus daar die gasten overziet, dan zegt hij niet. Dan ziet hij een persoon die te veel zonde begaan had of iets dergelijks. Daar gaat het niet om. De grootste zondaren zijn welkom bij de Heere God. Maar hij ziet iemand die niet bekleed is met het bruiloftskleed. En het geldt voor elk mens. Veel gezondigd of weinig gezondigd. Maar met je eigen gerechtigheid kun je niet voor God verschijnen. Met de vruchten van je eigen handen. Denk aan die schorten die Adam en Eva maakten. En daarna moesten ze nog zeggen, maar ik sta hier naakt voor u. De vruchten van mijn werk, die zijn het uiteindelijk niet. Maar je moet bekleed worden met de huid van het dier. Heenwijzend naar de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Dat is het enige wat telt. De grootste zondaar is welkom. Hij zal straks alleen maar kijken naar, ben je bekleed met het bruiloftskleed, met de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus, de mantel van de gerechtigheid. Ik hoop dat deze boodschap in onze harten mag zakken. En dan, om nog even terug te komen op waar we het over hadden. Het koninkrijk Israël verwierp hem. Israël verwierp hem. En daarom is het evangelie naar ons toe gekomen. En God heeft het koninkrijk aan een ander volk gegeven. En nu zie je, vele mensen uit de heidenen hebben hem omhelst als zaligmaker en koning. Maar helaas, sommigen, of misschien zelfs velen, slechts in naam. De schrift tekent dat er een moment komt dat hij zal terugkeren naar Israël. Het moment zal zijn, als zij zullen zeggen, als het Joodse volk zal zeggen, gezegend is hij. Die komt in de naam des Heren. God zal op een bepaald moment uitstorten de geest der genade en der gebeden over Israël. En God zal zich ontfermen over zijn volk. Ik heb zeker niet willen zeggen dat God voor altijd zijn volk aan de kant geschoven is. Dat zij verre, zegt Paulus, absoluut niet. Voor een tijd, maar door hun val is ons de zaligheid geworden. Het koninkrijk God vind ik vandaag hier. Wij maken er deel van uit. Maar de vraag aan ons is, zijn wij bekleed met het bruiloftskleed? Amen. Wij gaan met elkaar zingen, gemeente, uit Psalm 45 en daarvan het zesde vers. 45 vers 6. Ja, laten wij bidden en danken. Heren, we danken u voor wat u ons wilde geven deze avond. Wilt u, Heren, geven dat het woord zo in onze harten mag blijven, Heren. Dat we er nog over zullen nadenken als we thuiskomen. En zullen bedenken, Heren, dat wij, Heren, zoals we hier zijn, Heren, deel uitmaken van het Koninkrijk. Maar, Heren, dat we ons wel die vraag zullen stellen. Of dat wij zelf, Heren, bekleed zijn met dat bruiloftskleed. Straks zullen we het zingen: door grond en ken mijn hart, o Heren. Heren, dat we ook eerlijk leren zijn naar onszelf toe. Tegelijkertijd, Heren, danken we u, Heren, om uw genade. Want u bent het die uit vrije genade ons het bruiloftskleed aanreikt. U heeft gezegd: dwing ze om in te komen. Ga uit naar de kruispunten van de wegen. En zoveel als je er maar vindt. U heeft geen voorwaarden gesteld. In de zin van dat we iets van onszelf zouden moeten meebrengen. Of dat het alleen maar kan voor mensen die altijd netjes geleefd hebben. Maar zoveel als gij zult vinden, heeft u gezegd. En we danken u voor uw genade. Geef, Heren, dat mensen daadwerkelijk hun zonde leren beleiden. Geef, Heren, dat we u met heel ons hart, Heren, mogen omhelzen als onze zaligmaker en koning. Leer ons, Heren, op hem te zien. Geef dat we het mogen weten, Heren. Heren, wat Petrus schrijft, dat u voor ons kwam en voor ons, dat u onze zonde droeg en uw lichaam op het hout. Heren, zegen zo het woord. Laat het in onze harten mogen blijven. En Heren, doe ons ook, Heren, verstaan en beseffen dat het er wel op aankomt. Dat zonder genade doorleven. Doorleven zonder het bruiloftskleed, dat het gevaarlijk is. Want we hebben het gelezen. Toen de koningin kwam, die ene daar zat zonder bruiloftskleed. Hij werd geworpen in de buitenste duisternis. Heer, en zo bidden we om uw Heilige Geest. Zegen het woord. Heb dank voor wat u gaf. Vergeef ons onze zonden. Heer, en wees ons zo nabij. Ook in de week die voor ons ligt. Bij de taak die op ons wacht. Heer, zegen ons daarin. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 139, vers 14. En ik ben vergeten de afkondigingen voor te lezen. Op Deo Valente zondag 7 februari hoopt in de morgendienst dominee D. Breuren voor te gaan. In de avonddienst dominee J.J. Mulder uit Hedel. Op woensdag 3 februari is er voortgezette catechese. De avond begint om 8 uur en iedereen die belijdenis heeft gedaan is van harte welkom. Zaterdagavond 6 februari is er een JOS-avond. En dominee Messenmaker zal spreken over: hoe vind jij God? Hoe kun je hem vinden? En die avond begint om 8 uur in de oude school. En alle jongeren, ja, van harte opgewekt om naar die avond te komen. Aanstaande zaterdagavond 6 februari. Laten wij gaan zingen. Gemeente, Psalm 139 en daarvan het 14e vers. ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.